Younes El Haddadji heeft dat gedaan. Hij is 22 jaar, komt uit Kortrijk en naast zijn studies organiseert hij ook voetbal voor kansarme jongeren met allerlei achtergronden. En er viel hem iets op, heeft hij geschreven. Ik heb hem gisteren eens even opgebeld.
Bij de Bekker.
Younes, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je had gepost op mijn Facebookpagina. Graag wil ik mijn mening uiten over jongeren met andere roots die geen kansen krijgen.
Ja, inderdaad.
Ze klagen dat ze geen kansen krijgen en ik vind dat een flauw excuus.
Ja, natuurlijk niet iedereen. Iedereen heeft zijn individueel leven achter de rug, zeg maar. Maar je hebt heel veel jongeren die eigenlijk, of heel veel jongeren dat ik heb ontmoet, waarvan de grote zus of broer bijvoorbeeld een advocaat is of in haar laatste jaar rechten zit. Of zelfs dokter heb ik tegengekomen, terwijl de jonge broer of jonge zus zelfs zegt van kijk, ik ben er eigenlijk niet geraakt in het leven. Ik heb eigenlijk mijn studies stopgezet in het derde of vierde middelbaar. En allemaal door het feit dat er te veel racisme is. Mm-hmm. En daar kan ik eigenlijk absoluut niet mee leven. Want oké, racisme, ik ontken dat niet. Racisme is natuurlijk levend. En we moeten er dringend iets aan doen, oké. Maar om te zeggen dat je na 20 jaar om de voet nog steeds op het racisme te steken, dat vind ik wel flauwkul.
Maar er is racisme, maar dat je dan geen kansen krijgt, dat is ook niet waar, zeg je?
Nee, dat is zeker niet waar. En vaak vergeten we van waar dat we komen. Ik kijk bijvoorbeeld naar hier al de rechten dat we hebben. We kunnen studeren, we hebben een studiefinanciering. Mm-hmm. We hebben van alles waarvan dat we kunnen genieten. We hebben eigenlijk het meeste om het beste te maken van ons leven, om alle kansen eigenlijk te kunnen nemen.
Maar hoe komt het dan dat toch heel veel jongeren dat blijven zeggen? Want er zijn er wel heel veel jongeren die zeggen van ik krijg geen kansen, ik krijg niet genoeg kansen. Waar komt dat dan vandaan?
Ja, de ene steekt het op, bijvoorbeeld op racisme en de ene gaat mee met de andere. Dus ik denk bijvoorbeeld aan Grootsteen, waar bijvoorbeeld één jongere onze maatschappij zogezegd ziet als een vijand en eigenlijk de kansen heeft gekregen. En dat is eigenlijk een indoctrinatie en de ene brengt de andere mee.
Een soort van groepsdruk, een soort van elkaar mee naar beneden trekken.
Voilà, dat ging ik ook net vertellen. De groepsdruk is eigenlijk heel groot en zeker op jonge leeftijd. Dat is iets dat echt doorslaggevend is voor de keuze van jongeren. Mm-hmm. Vaak zijn ze uit angst voor vriendverlies, zeg maar, om dat toch bij het groepje te horen en toch uiteindelijk het verkeerde pad uitweken. Er zijn genoeg jongeren.
Zeg je dan dat je bijna niet succesvol mag zijn? Of dat je er niet voor mag gaan in sommige milieus?
Je mag het zeker zijn, maar er zijn natuurlijk jongeren die in je vriendenkring zitten, maar die eigenlijk, om eerlijk te zijn, niet echt er staan als vriend, maar eigenlijk enkel maar om de mensen eigenlijk ook het verkeerde pad mee te brengen. Dus ja. Ik heb genoeg jongeren gezien die bijvoorbeeld in het ASO zitten, bijvoorbeeld. Zitterende resultaten, 98%. En je ziet 3 jaar later dat die jongen bijvoorbeeld in een instelling zit voor criminele feiten. Dat is ongelooflijk hoe dat jongeren bijvoorbeeld op zo'n korte termijn eigenlijk kunnen veranderen.
Ja, want je komt vaak met hen in contact. Hè. Je speelt met hen voetbal. Wat zou er moeten gebeuren? Want je zegt ook in je mail of in je bericht op mijn Facebookpagina, het wordt er niet beter op.
Ja, dus nu met dat groepsdruk, ik denk dat het enkel maar slechter en slechter wordt. Er wordt vaak gekozen voor meer camera's te plaatsen in bepaalde weken en zo verder. En dat is juist een tegenstelde effect. Dat ik denk dat de jongeren eigenlijk zichzelf niet meer in een privacy leven kunnen bevinden en enkel maar in het oog gezien worden.
Ze voelen zich bekeken, ze voelen zich niet vertrouwd en dat heeft...
Dat heeft juist een negatief effect, vind ik. Mm-hmm. Of dat is eigenlijk mijn visie, althans.
Wat zou er dan wel moeten gebeuren in plaats van camera's en meer politie?
Inderdaad, ik zou meer opteren voor meer subsidies voor waar dat bijvoorbeeld straathoekwerkers in bepaalde wijken eigenlijk actief zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Vilvoorde en zo verder, waar dat ze bijvoorbeeld met immens veel straathoekwerkers in bepaalde wijken jongeren op het juiste pad gaan brengen. En ik zie daar heel veel mooi resultaat. Mm-hmm. En vooral ook Vilvoorde die niet echt, die in het verleden ook wat dingen heeft meegemaakt met de verleking, zoals Molenbeek bijvoorbeeld.
Ja. Je hebt zelf Marokkaanse roots. Heb jij nooit last van racisme?
Vandaar dat ik zei dat zeker nog bestaat. Ik heb weinig tot nooit bepaalde dingen aan mijn hoofd horen slingeren. Maar ik heb al heel veel ervaring gezien van mensen die daarover getuigen.
Maar wat is dan het verschil tussen... Wat maakt dat jij bijvoorbeeld er wel voor gaat? Hè? Je zit in je derde jaar logistiek management aan de hogeschool. Wat is er met jou gebeurd dat jij die kansen wel grijpt of krijgt?
Wel, dat is eigenlijk het feit waarom dat mijn ouders mij naar Kortrijk hebben gebracht. Ik ben eigenlijk in Brussel geboren. Ik was eigenlijk 2 jaar oud. En dat was eigenlijk de grootste nachtmerrie van mijn ouders om mij toch in Brussel te laten opgroeien, omdat ze weten dat er daar immens veel criminaliteit is onder jongeren en zwerder. Ja. Want ik ben geboren in Jette, dat is juist naast Molenbeek. En dat was eigenlijk de grootste nachtmerrie van mijn ouders. En,
om in die groepsdruk terecht te komen.
Om in die groepsdruk terecht te komen. Want ik ben eigenlijk, al mijn leven en nichten zijn eigenlijk een stuk ouder dan mij. Maar ik bedoel maar dat mijn leven en nichten enzovoort heel veel mensen hebben in hun omgeving, vrienden enzovoort in hun week, die verkeerde dingen hebben uitgesproken. Mm-hmm.
Dus, dus ze dachten, wegwezen hier. Naar het blanke Kortrijk.
Allee, niet meteen daarvoor, maar dat was eigenlijk wel een grote invloed. En, om weg te wezen van Brussel.
Ja. Dus, moet er meer spreiding komen ook in steden?
Ja, ik denk dat er eigenlijk...
van bevolkingsgroepen dan?
Wel, dat zou eigenlijk erg zijn als we dat eigenlijk zeggen. Dat wil eigenlijk zeggen dat mensen bijvoorbeeld met verschillende origine eigenlijk niet naast elkaar kunnen leven en dat eigenlijk voor problemen zorgt. Dus ik ben er eigenlijk niet voor. Maar dat betekent eigenlijk wel dat er vaak groepsdruk is door bepaalde mensen met hun origine en in een bepaalde week. En dat kan wel voor groepsdruk zorgen.
En dat moet aangepakt worden.
En dat moet aangepakt worden. Maar het zou eigenlijk ook een beetje flauwekul zijn. Moesten we zeggen van ja, we moeten diverse bevolkingsgroepen met elkaar spreiden. Aan de ene kant, dat is heel goed voor de diversiteit, maar daar kunnen we niet voor opteren, want dat betekent dat mensen bijvoorbeeld met een bepaalde bevolkingsgroep met een groepsdruk eigenlijk verkeerde dingen uitsteken. Dus dat is eigenlijk niet juist om goed te praten.
Jij zegt het, bij de bekker.
Je hoorde Younes El Haddadji, zelf Marokkaanse roots uit Kortrijk. Heel wat jongeren met andere roots steken het feit dat ze werkloos zijn te snel op racisme, zegt hij. Er is racisme, maar er is meer aan de hand en daar moest ik dus eens radio over maken. Je mag nu al laten weten wat jij eraan wil toevoegen via sms op 5680 of via de Radio 1-app. Ik heb er de volgende mensen bijgehaald. Goedemorgen, Siam El Kawakibi.
Hey.
Je mag dichter bij de micro komen. Ondernemster uit Antwerpen. Je hebt Let's Go Urban opgericht en het recruteringsbureau Wanna Work. Jij staat dus met je twee voeten tussen jongeren met andere roots, hè?
Mm-hmm, ja, dat klopt. We staan echt wel tussen jongeren met alle roots, evenzeer Julie, Hamid als Schatz uit de Diamantwijk.
Ja. Oké. Okay. Snap jij wat Younes hier net zei?
Ik voel me even terug gecatapulteerd naar toen ik 22 was, 10 jaar geleden.
Ja, in welke zin?
Ik heb dezelfde uitspraak gemaakt.
Zo, hoezo?
Verstop je niet achter discriminatie. En dat was uit mijn naïviteit ook een beetje, omdat ik mij spiegelde aan mijn eigen pad. En wat ik toen niet door had, is dat ik alle actoren mee had, van leerkrachten tot Wassteun Thuis, tot mijn after school program, de Turkring Volharding in Boom, tot genetisch een paar dingen meegekregen, waardoor het bij mij wel is gelukt, tot ik Let's Go Urban startte op mijn 22, tot vandaag 1000 jongeren per week ontmoet vanuit die stad, die stedelijke context, en wel geconfronteerd werd wel degelijk dat niet alle mensen even sterk in hun schoenen staan om dingen van zich te laten afglijden. Zoals aangesproken worden, in een hokje geduwd worden, of dat dan nu gaat over etnie, religie, cultuur, over een hoofddoek al dan niet, over op school al dan niet empowered worden, zoals wij dat noemen. Hè, het beste in mensen naar boven halen. Dat heeft wel mezelf bewust gemaakt van wacht eens even. Hoe ben ik daarmee omgegaan na de Zwarte Zondag? Ik werd ook niet meer uitgenodigd door mijn vriendinnetjes. En ik ben daar toch doorgekomen.
Mm-hmm.
Maar vele mensen niet.
Ja.
De meesten niet. En we mogen...
Als Younes, die 22 is, jij zegt wel van hij heeft andere kansen gekregen, komt uit een ander nest, misschien opgegroeid in een andere omgeving, maar dat geldt niet voor iedereen.
Zijn ouders hebben bewust de keuze gemaakt om van Brussel naar Kortrijk te gaan.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk al een enorme bewuste keuze van die ouders in die tijd, 20 jaar geleden, om die stap te ondernemen, omdat ze het gevoel hadden blijkbaar dat de kinderen daar mogelijk een betere toekomst of een betere pad in het onderwijs zouden kunnen bewandelen in een omgeving die misschien minder social pressure met zich zou meebrengen.
En zo bleek, hè? Ja.
Voor hen bleek dat absoluut zo. En ik denk, wat je daarnet zei, van in het interview rond die geografie en het feit dat bevolkingsgroepen dicht bij elkaar leven, homogene groepen bij elkaar, of dat nu blank of zwart, of dat dat nu Maghrebijnen zijn, of dat nu een Joodse bevolking is, of wat dan ook, Belgen, van welke gelaagde identiteit ook, als dat allemaal homogene mensen zijn met een bepaalde diploma-achtergrond, schoolachtergrond, middenklasse, lagere klasse, dat is ook uit onderzoek gebleken. Diversiteit, dat is superbelangrijk om vooruit te geraken.
We gaan straks even verder hebben over die groepbezoek, maar eerst wil ik even, want hij heeft veel gezegd in één interview, we gaan eens even naar die kansen kijken. Stijn Baert, je bent arbeidseconoom aan de UGent. Je hebt onderzoek gedaan naar jongeren met buitenlandse roots en naar de kansen die ze krijgen op de arbeidsmarkt. Daar gaan we het zo dadelijk even over hebben.
Dit is deze week onze Volkstip. Stem jouw favoriet in de lijst op radio1.be.
Radio 1. There's a landslide back home. Pity I can't hold on. I should really be old. My world was clear by storm. There's a
en landslides. Even naar de weg, want wat is daar aan de hand? Ongeveer nog 200 kilometer file. Hajo, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, en dan vooral op een aantal gewesten en lokale wegen door de eerdere sneeuwval of de sneeuwval die nog bezig is in West-Vlaanderen. Bijvoorbeeld nog veel moeilijkheden op de N9 van Maldegem naar Brugge en ook op alle verbindingen ten zuiden van Kortrijk, met name rond Zwevegem. Oost-Vlaanderen vooral problemen dan op de N43 van Deinzen naar Gent. En er zijn ook nog moeilijkheden gemeld op de N8 van Brakel naar Nienhoven. In het Pajottenland onder meer een half uur aanschuiven nog op de N9 van Dendermonde naar Assen en op de Waterloze Steenweg vanuit Waterloo naar Brussel sta je bijna 1 uur in de file tot in Ukkel aan het Terkamerenbosch. Door de sneeuw moeten de bussen van de lijn hun reisweg aanpassen in een paar gemeenten. In Liedekerke en Dilbeek in Vlaams-Brabant worden enkele haltes niet bediend. En in West-Vlaanderen zijn er geen bussen, onder meer in Bellegem en Rollegem. In Oudenaarde en Herzelen in Oost-Vlaanderen blijven de bussen voorlopig op de hoofdwegen. Vertragingen nog op de snelwegen naar Brussel, dat is zo'n pakweg 20 minuten vanaf Aalst op de E40, een kwartier vanaf Mechelen-Zuid op de E19 en op de E40 verlies je nog een half uur vanaf Heverlee. Op de E411 de gewone ochtendfiles bij Jezus-Eik, maar wie van verder komt, dus bijvoorbeeld vanuit Namen, moet 1 uur erbij rekenen tussen Corroy-le-Grand en Ottigny en dat komt door een ongeval. Ook nog problemen nemen op de E429 ten zuiden van Halle vanaf Honshocht tot aan de aansluiting met de ring. De binnenring rond Brussel nog 20 minuten bumperen tussen Woutersbrakel en Beersel. Een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde en op de buitenring ook nog 3 kwartier file tussen Eigenbrakel en Oudergem. En het is ook aanschuiven van Wezenbeek tot Zaventem. Dat komt door een ongeval op de zijrijweg dus naar de Woluwelaan. In Brussel staat er een kapotte auto op de Wetstraat liever. Er staat een file vanaf Montgomery. In Limburg nog problemen door een ongeval bij een park midden Limburg en Houthalen richting Leuven. Daar staat zo'n kwartier file. En op de Antwerpse ring richting Gent bijna geen problemen meer. Nog wat bumperen tussen Merksem en Berchem. En op de E34 en de E313 staan er nog kleine accordeonfiles vanaf Massenhoven en Oelichem. Houd er wel rekening mee dat als een fietspad door sneeuw niet veilig is, dan mogen fietsers volgens de wegcode op de gewone weg rijden. En hou bij het voorbijsteken dan ook een zijdelingse afstand van minimaal 1 meter.
Ontdek de nieuwe Skoda Scala en zijn strakke design in Paleis 11 of op skoda.be.
Radio 1. Bij de Bekker.
Er is racisme, maar je moet de kansen ook willen grijpen. Dat is wat Younes daarnet zei. Hij zei, er is veel groepsdruk om er misschien niet voor te gaan. Hij heeft het geluk gehad dat hij, zegt hij, uit Brussel is weggehaald. Dat hij naar Kortrijk is gegaan en heeft kunnen studeren. Kadaji Zamouri, ik ga het moeilijk krijgen met al die namen van morgen, heeft hij getweet, die zegt, bij een gelijk diploma wordt jammer genoeg Mohamed niet boven Mark gekozen om te werken om de diversiteit op een werkplek te verrijken. Maar als er kansen gegeven worden, moet je ze ook grijpen. En dat is ongeveer ook wat Said van SLM wil zeggen.
Het leven is niet eerlijk, ewaya. Kansen zijn er niet voor iedereen, ewaya. Want alles wat we doen is een probleem. Ewa ja, dan doen we het maar lekker met de trerry. Ewa
ja. Ja, Said van SLM die zegt het leven is niet eerlijk en kansen zijn er niet voor iedereen. Hij heeft ook gereageerd. Hij zegt, ik ben het absoluut niet eens met Younes. Er moeten eerst kansen zijn voor je ze kan grijpen. En die zijn er niet altijd voor migrantenjongeren. Hij zegt, ik begin te koken als ik het woord slachtofferrol hoor. Zelf komt hij uit een arbeidersgezin, zegt hij, op het Kiel. Mijn ouders zijn analfabeten en ik moest mijn kansen afdwingen om iets te bereiken. Hij kreeg 10 nees voor hij ergens een ja kreeg. Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt, laat ons eens even naar die kansen kijken. Hè. Je hebt zelf 3 maal onderzoek gedaan naar etnische discriminatie op de arbeidsmarkt. Je hebt fictieve sollicitaties uitgeschreven met vreemde naam en met autochtone naam.
Dat klopt en die hebben we verstuurd naar echte vacatures, dus echte vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt. En dan hebben we gezien dat zowel in 2012, 2015 als 2016 een vreemde naam volstond om je kansen op een jobgesprek met 30% te doen dalen. Dus dat enkel en alleen die vreemde naam echt een drempel vormt om een kans te krijgen op de arbeidsmarkt.
Ja, en dan zijn er ook nog verschillen tussen die verschillende etniciteiten. Turken worden het meest gediscrimineerd.
Ja, dat hebben we gezien in een onderzoek dat we in opdracht voor de stad Gent hebben gedaan, dat er verschillen tussen die groepen zijn. En daar kwamen de Turken daar inderdaad uit als degene die de minste kansen kregen. Voor Slovaken, Ghanezen en Marokkanen was het iets minder erg gesteld, was hun naam iets minder afschrikkend blijkbaar.
Oké, nog opvallend, de discriminatie verdwijnt als je wel veel werkervaring kan voorleggen.
Ja, maar dat is tegelijk natuurlijk een paradox. Hè. Dus enerzijds heb je die werkervaring nodig om aan jobkansen te geraken. Anderzijds wordt die werkervaring nu voor een stuk ontnomen doordat je die jobkansen in het begin niet krijgt. Dus dat is wel een probleem. We zagen wel dat ook vrijwilligerswerk kan helpen om je jobkansen te verhogen. Dat er eigenlijk geen etnische discriminatie meer was als mensen met een vreemde naam ook vrijwilligerswerk konden voorleggen. Dus dat was ook interessant. Ook mensen met een hoger onderwijsdiploma, dat daar de discriminatie veel lager was. Dat is een beetje het verhaal dat daar juist ook verteld is.
Ja, over die werkervaring, geldt dat niet voor iedereen? Ik hoor zoveel jongeren van welke etniciteit ook zeggen van, ze vragen altijd mensen met ervaring.
Nee, dat klopt zeker. Je jobkansen zijn voor iedereen hoger als je interessante ervaring kunt voorleggen. Het enige wat we zagen was als mensen geen ervaring hadden, dat de discriminatie heel hoog was, dus dat je naam heel sterk uitmaakte. Terwijl als je 10 jaar of 20 jaar ervaring had, dat dan de kansen voor mensen met een vreemde naam en mensen met een Vlaamse naam ongeveer dezelfde waren.
Ja, dat is wel 20 jaar werkervaring, dat is al wel iets, hè?
Als je 21 bent wel.
Als je 21 bent, zeker. Siamel Kawakibi van Let's Go Urban and Wanna Work zit hier ook bij mij in de studio. Ja, Younes die zegt, jongeren met andere roots die kruipen te snel in de slachtofferrol, ook al is er racisme.
Wel, ik vind het heel sterk in zijn verhaal dat hij voor een stuk voor eigen deur veegt. Hè. In dit debat wordt er veel te veel naar elkaar gewezen. Overheid, werkgevers, werknemers, die leggen voor een stuk de verklaringen bij elkaar, terwijl ik denk dat ze daarmee zouden moeten stoppen met naar elkaar wijzen. Dat de overheid zelf naar instroom en naar activering haar werk moet doen. Mm-hmm. Dat werkgevers echt gelijke kansen moeten geven, niet enkel in woorden, maar ook in daden. Geen struisvogelpolitiek, discriminatie bestaat. Erkennen en werk er mee aan. En waar ook werknemers, dus dat zij zich niet verschuilen achter het bestaan van discriminatie, om niet hun best te hoeven doen op school en op de arbeidsmarkt.
Dat gebeurt dan ook. Het is een beetje langs beide kanten. We gaan daar zo dadelijk op verder, maar Mohamed hangt aan de lijn. El Fikri uit Borger... mijn oren. Mohamed uit Borgerhout. Staat je speaker aan?
Ja, wacht even.
Ja, zet die even uit, want ik ben hier een beetje doof aan het worden. Ja, dat is beter. Mohamed, je bent 39 jaar, werkt als leidinggevende. Wat wou je hieraan toevoegen?
Nou, ik wil eerst en vooral niet ontkennen dat er geen discriminatie bestaat, maar dat de ouders eigenlijk een heel grote rol spelen in de opvoeding van de kinderen. En ja, dat als die bezig zijn met hun kinderen, dat... Ja, dan krijg je ook een ander soort jongeren op de arbeidsmarkt. En de meeste problemen, en Borgerhout staat er bekend om, voornamelijk jongerenproblemen enzovoort. Mm-hmm. En ik ben daar heel mijn leven in opgegroeid. En ik heb heel veel mensen op een slechte pad zien raken, omdat ouders meestal niet weten wat hun kind allemaal doet.
Mm-hmm. En worden kinderen te weinig kort gehouden? Of wat wil je dan precies zeggen? Wat is er dan met die ouders? Wat doen ze dan? Of wat doen ze niet?
Dat de ouders meer rekenen op scholen enzovoort, of voor die opvoeding te zorgen. En niet dat eigenlijk ze zelf hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Mm-hmm. En heel veel ouders hebben zelfs geen controle meer over hun kinderen. En dan kom je op de arbeidsmarkt terecht. Of ja, je hebt laag geschoold. Ja, hoe kun je dan aan werk geraken met geen diploma op dat?
Siam, je zit hier te wippen op je stoel. Wil je erop reageren? Ouders, de verantwoordelijkheid ligt vaak bij de ouders die hun kinderen te weinig kort houden of te weinig stimuleren. Klopt dat?
Er is sowieso een gedeelde verantwoordelijkheid en die begint prenataal voor mij. Wij zijn als maatschappij allemaal verantwoordelijk voor wat er sociaal-economisch gebeurt en wij moeten echt wel gaan samenwerken. En er zijn projecten in het buitenland en nu ook op het Kiel bijvoorbeeld die bewijzen dat als scholen, ouders, middenveldorganisaties, straathoekwerkers en bedrijven gaan samenwerken, je er wel degelijk in kan slagen, de impact, de leerwinst, de leertijd kan verkorten en de leerwinst kan vergroten.
Dus je moet de ouders wel betrekken?
Je moet de ouders absoluut betrekken zo snel mogelijk. We moeten een onderscheid maken tussen eerste generatie ouders. In Borgerhout is natuurlijk zo, net zoals op het Kiel, dat die eerste generatie niet meteen de studieethiek heeft meegekregen, omdat ze zelf niet van de school zijn gekomen. Dat is niet alleen voor migratie, ook sociaal-economische, zwakkere achtergronden, vierde wereldarmoede, dergelijke meer. Dat is een gigantisch probleem. Als ouders niet de zin van het onderwijs inzien, van het feit dat in dat onderwijs, tijdens die 15 jaar op de schoolbanken, vanaf uw kleuterschool, dat daar uw kind, uw zoon of dochter wordt gevormd. Niet alleen die gelaagde identiteit, hè, het mm-hmm. persoonlijke, het cognitieve, het absorberen van zaken om te kunnen teruggeven. Als dat niet duidelijk is, als ze niet weten dat dat zo'n gigantische impact heeft op de toekomst van hun kind, dan is dat een probleem.
Maar hoe kan je die ouders bereiken?
Zo snel mogelijk betrekken.
En in onderwijs?
In het onderwijs, absoluut. En liefst nogmaals prenataal. Ik vind dat we vandaag... het is heel moeilijk om te remedieren, altijd. Hè. Als je te laat bent, wordt het heel moeilijk om dan mensen terug in ons ecosysteem te krijgen. Daarentegen, als je er vandaag in kan slagen om de nieuwe ouders, die nieuwe generatie ouders, het belang van onderwijs te laten inzien van een job, financiële onafhankelijkheid, meedraaien in onze maatschappij.
Of derde generatie?
Ik heb het absoluut al zeker over de tweede generatie, waar ook nog een probleem is. Mm-hmm. Dat merken we bij de derde generatie kids. En dat doet ons hart ook een beetje bloeden. Van, kom aan mannen, we hebben dat potentieel, let's do it. Maar het ligt dus daar ook niet alleen maar bij die ouders. Dat is opnieuw die integrale aanpak, waar je ook die kans kansen moet krijgen op die arbeidsmarkt. Maar ik ga even terug naar die ouders. Absoluut. Er is een gigantische verantwoordelijkheid van de ouders. En als ze niet weten hoe, moeten wij ervoor zorgen dat we hen meegeven hoe. Maar het start gewoon wel bij de intentie van ik wil de beste toekomst voor mijn kind hier.
Ja. Jij zegt onderwijs is daar heel verantwoordelijk voor, maar je hoort heel vaak vanuit het onderwijs, we hebben de tijd niet, we hebben de middelen niet.
Dat is een ander verhaal. Ik ben zelf leerkracht lager onderwijs, nadien voor mijn masters onderwijskunde gegaan. Omdat ik inderdaad heb gezien, vanaf dat je in die grootstedelijke context komt in die klasse, merk je gewoonweg dat die leerkrachten vaak niet eens voorbereid zijn geweest op die grootstedelijke context. Dat is één, op die grote differentiatie die ze moeten geven. De vele administratieve last, die is daar. Je ziet leerkrachten van 's morgens tot 's avonds hollen en niet toekomen met die differentiatie die ze op dat moment moeten geven. Want laat ons één ding wel even duidelijk stellen. Equality is niet gelijk aan equity. En daarmee bedoel ik, we starten niet gelijk aan die startmeet. Maar we moeten ze gelijk aan die finishlijn krijgen. Mm-hmm. En vandaag, omdat er zoveel muurtjes zijn, en voor de ene is die muur echt wel hoger dan voor de andere, zijn wij continu eigenlijk aan het opboksen tegen hoe moeten we die laagste treden op die ladder zo laag mogelijk houden, zodat mensen zo snel mogelijk daarop kunnen en bovenop klimmen. En hoe kunnen wij die leerkrachten helpen. Ja. Er zijn studenten die kunnen helpen. Er zijn mensen die met plezier, die niet meer werken, gepensioneerd zijn of wat dan ook, die zich willen inzetten. Maar het begint voor mij wel al in de lerarenopleiding. Het begint ook bij mij bij het beroep van leerkracht terug aantrekkelijk maken. Ja. En leerkrachten terug met hun core te laten bezig zijn met die missie om te investeren.
Dat is een hele opdracht. In zoveel lagen van het onderwijs moet het al starten. Mohamed, hoe is dat bij jou gegaan? Want je zegt, ik werk als leidinggevende. Je ziet daar een heel groot probleem bij die ouders. Hoe was dat bij jou thuis?
Nou, mijn ouders zijn, mijn moeder was een huisvrouw en mijn vader arbeider, al ondertussen gepensioneerd, maar hij was elke keer ook bezig met zijn kinderen van in de zin studies en je mag nooit laat opblijven of thuis of buiten spelen, dat soort zaken. Mm-hmm. Maar die waren echt nauw betrokken met de resultaten die je behaalde op school van elk jaar dat je erdoor moest. Want ik ben ook nog nooit blijven zitten. En ik heb ASO gevolgd en nog naar de universiteit geweest ook. Dus ik heb altijd ondersteuning gekregen vanuit oudershoek. En dat heb ik enorm geappreceerd en dat heeft wel...
Veel
niet
uitgemaakt voor jou.
Geweest.
Nee, dat snap ik, want dat zegt Younes trouwens ook. Het is niet makkelijk, maar je moet blijven doorzetten. Er is racisme, maar je moet wel die mentaliteit hebben om ervoor te gaan. Stijn Baartje zegt het ook, de mentaliteit moet van beide kanten komen. Zowel werkgeverskant als werknemerskant. Als we nu eens even naar die werkgevers kijken. Siam, jij probeert met Wanna Work werkgevers er klaar voor te maken. Hè? De jonge potentials met andere roots tot bij hen te brengen. Staan werkgevers daar open voor, Stijn?
Voor een stuk wel. Op dit moment schreeuwen ze om mensen voor een vacature. De arbeidsmarkt staat in brand, wordt wel eens gezegd. Dus eigenlijk in woorden beleiden ze minstens dat iedereen welkom is om die vacatures in te vullen. Nu in de praktijk zien we dat de ene meer kansen krijgt dan de andere. Ja. Nu, om misschien nog even in te pikken op wat daarnet werd gezegd. Dus ouders moeten ervoor zorgen dat mensen hun best doen. Dat mensen met een vreemde origine ook hun best doen. Hun kinderen, ook leerkrachten moeten daarvoor zorgen. Maar dan moet het natuurlijk wel helpen als je je best doet. En als we het nog iets breder bekijken, dan zien we toch een maatschappelijk kader waarin er echt voor gaan te weinig beloond wordt. Zeker voor mensen die laag opgeleid zijn, is het verschil tussen wat ze verdienen als ze werken en wanneer ze een uitkering krijgen te klein. Er zijn ook veel indirecte kosten die komen kijken bij het werken gaan. En ik denk dat we arbeid veel meer moeten waarderen. Voor mensen met een vreemde naam en voor mensen met een Vlaamse naam, het moet echt ook helpen om je best te doen. En ik denk dat men daar in het buitenland verder staat.
Ja, ze staan verder in het buitenland. Oké, dat is duidelijk. We gaan daar zo dadelijk op verder, want er valt veel over te vertellen. Maar het is niet erg, we hebben tot 10 uur. Eerst even Coeli en Celebrate. Coeli, je bent er fan van Siam, dus ik draai ze gewoon even voor jou.
I'm out of luck, so she said, keep your head up. Give me the smile that I like so much. She said, you could give it all, but you can never give up. She equal love and advice. Doesn't matter if it casts black or white, it just gotta catch mice. It's alright, think about it. You should be proud of who you are, don't let fear be an advisor. I love you so much, double the love. Give me all that I needed when I was feeling fucked up. She said, don't worry. I said, I'm sorry, cause I made it cry sometimes. Gave it a scared of a lie sometimes, but that's life sometimes. Love means that you were gonna fight sometimes, she said. And now I understand, she was playing both mom and dad, good and bad cop. Damn.
Mama, now we celebrate. just sit right here all day. We could go for a walk, or if you want it, we could even pray. I'd rather see you smile than see the pain. I'm so young, but it's all clear to me. Blue skies, you only see clouds blocking the heavenly. You told me to hold on and believe, but almost lost faith due to pain absorbing all your energy. So please let me just make it right, you said. You can't turn back the hands of time. Let me be and I'll be fine in a while. But fine in a while was not being defined by time. So while I watch time passing by, she smiled at me and she said, que sera, sera. So whatever will be head up high, the strong survive. But now we celebrate. Flag waving proudly on top of the mountain. The force I rely on. You're my beacon of light. Show me the way. Shine on. Riding through the storm, trying to find home. Gotta let you know you define home. You're a night.
En celebrate. Je luistert naar Beide Bekker. Younes heeft dit alles gestart. Alles, de sms-box en de mails stromen hier binnen. Younes zegt, heel veel jongeren met andere roots doen het geweldig, gaan studeren, willen verder. Maar we zien ook heel wat jongeren die de verkeerde kant op gaan. Er is veel racisme, maar ook een slachtofferrol. Grijp je kansen. Dat is ook wat Vladimir ons wou vertellen. Vladimir heeft een Russische vader en komt uit Leuven.
Tijdens het middelbaar ben ik dus eigenlijk gestopt. Ik had geen goesting om naar school te gaan, ik had geen goesting om moeite te doen. Daarna ben ik gewoon gaan werken, aan de band, op zaventem eigenlijk. Voilà. Ja, ik was dat eigenlijk beu en ik heb eigenlijk ingezien dat je eigenlijk moet gaan verder studeren. En dan ben ik in Leuven naar de tweede kansonderwijs gegaan. En ik heb dat afgerond en daarna ben ik naar de hogeschool gegaan. En ik heb dat ook afgerond. Daarna heb ik nog even een stage gelopen. En ja, dan ben ik onmiddellijk beginnen te werken. Je moet je kansen zelf creëren.
Ja, er is racisme, maar je moet doorzetten, vindt hij.
Ze zeggen in het begin altijd al en toen een keer nee. Hè. Dat is normaal. Hè. Allee, het is niet bij je eerste sollicitatiegesprek dat ze je direct gaan aannemen. Hè. Maar veel hangt af ook van je skills, van je capaciteiten, hoe dat je je cv maakt. En er zal iemand je aannemen. En mijn broer heeft enkel middelbaar gedaan en die heeft ook direct werk gevonden. Die is gaan werken, die werkt nu voor een luchtvaartmaatschappij en die heeft zich zo opgewerkt en die heeft nu een job met verantwoordelijkheid, om het zo te zeggen.
Ja, kruip uit die slachtofferrol, maak je school af en haal een diploma en ga dan heel veel jobs aannemen. Dat is de weg naar succes, Stijn.
Dat klopt, hè. Dus ervoor gaan, voor de eigen deur vegen, zelf die kansen niet alleen grijpen, maar ook maken, is iets wat je moet doen. En je hoort dat Vladimir eigenlijk van dezelfde school van Younes is, hè. Dus dat is iemand die voor de eigen deur veegt en dat is alleen maar positief.
Ja, maar hij heeft het ook over multinationals. Dat is een tip die hij wil geven aan heel wat jonge mensen met andere roots die werk zoeken.
Mensen met migratieachtergrond, die moeten bij een multinational gaan, hè. DHL is een multinational en die nemen iedereen aan. Die kijken niet naar ras, religie of andere zaken. Die kijken gewoon van, ah ja, kunnen wij u gebruiken? Bas, ja, oké, je mag beginnen te werken en voilà. En of dat geen diploma hebt, geen diploma. Wat dat uw naam is, uw familienaam, dat maakt die mensen niet uit. Die nemen nu gewoon aan.
Multinationals, that is the way, Siam El Kawakibi.
Het voordeel natuurlijk van die corporates hier, die hebben wel headquarters in Brussel of zo, maar die collega's zitten in Amerika en de UK. En daar hebben ze gezien dat natuurlijk die diversiteit daar al normaal is. Er zijn bedrijven binnen het Big Four die gefuseerd zijn met de UK, die zien daar plots hijabis en zo binnenkomen, top finance, top accountants. Ze hebben dan, oeh, wow, wacht even, er is iets gebeurd en we gaan hier even een tandje bij moeten steken. Dus ja, absoluut, wij werken ook het meest met corporates. Dat is ook de eerste partners, de believers waar we mee aan de slag gaan. Waarom? Op C-level. Dus CEO's, de bedrijfsleiders, het management is op dat moment echt wel overtuigd van we moeten dit doen. We hebben, dus je hebt het talent, de schaarste enerzijds. Dus we hebben het gewoon nodig. Een gestage economische groei, meer mensen nodig, vergrijzing, meer mensen nodig. Dus we gaan hier dingen doen en onze deur staat open, vinger aan de pols. Maar dan zijn er twee dingen. Je hebt natuurlijk diversiteit binnen de diversiteit. Enerzijds heb je mensen die geen job vinden, mogelijk ook laag opgeleid zijn. Daar gaan we met de nodige... met nodige werk, met de juiste impact, echt wel in slagen bij die bedrijven absoluut projecten op te zetten om heel snel richting de werkstelling te gaan. De vraag is, hoe duurzaam is die werkstelling? Hoe lang blijven ze in die bedrijven? En daar zien we dat een dagcontract, een 6 maanden contract misschien nog lukt, maar als je na 6 maanden gaat kijken, werken ze er nog, ja of nee? Dat is één. Dan heb ik het echt over jongeren die uit werkprogramma's komen.
En wat is het resultaat daar?
Daar merken we dat duurzaam met de werkstelling onvoldoende is. Mm-hmm. Het resultaat van mensen die hervallen, is te groot.
Ja, je ziet dat ook, Stijn Baert, arbeidseconoom bij multinationals. Die nemen inderdaad mensen met andere roots wel aan, maar vooral laaggeschoolde jobs.
Dat klopt. Hè. Wij worden voor een stuk betaald als wetenschappers om te bewijzen wat anderen al aanvoelen met een buikgevoel. Multinationals staan er inderdaad onbekend dat zij meer divers beleid voeren. Trouwens ook grote bedrijven in vergelijking met kleine bedrijven discrimineren minder. Maar het is die duurzame job waar het om gaat. Ja. En dan telt enerzijds de opvolging, maar ook opnieuw ervoor zorgen dat je best doen echt wel loont en dat je voor die duurzaamheid ook echt gaat.
Ja, met Wanna Work ga jij bedrijven koppelen aan mensen of jongeren met allerlei diverse roots, kleurenblind zijn. Ja. Staan ze daarvoor open? Zijn ze daar klaar voor? Het is 2019.
Maar Wanna Work is een bedrijf, werkt met jongeren die werkklaar zijn. Ja. Minstens secundair, de meeste hebben bachelors. En de meeste vacatures die we krijgen, goh, heb je toch geen postbode, mensen voor ons contactcenter. En dan hebben die mensen, wacht even, ik heb hier keihard gewerkt. Ik ben die muur opgeklommen. Mm-hmm. Ik heb de sleutel voor die deur nu. En die deur, die blijft toe. Ja. Of die mensen steken me nog altijd in een hokje.
We hadden het onlangs over de VDAB. Mm-hmm. Ook iemand in de studio die zei, mijn zoon heeft studies, wat was het nu weer, communicatie, bachelor gedaan. En die krijgt ook van de VDAB altijd postbodes aangereikt. Is het niet gewoon een schaarste op de arbeidsmarkt? En die postbodes zijn nu eenmaal een knelpuntberoep? Of ga je dat tegenspreken?
Ja, knelpuntberoepen zijn sowieso... Men heeft er nood aan, dus men gaat snelst naar een acuut probleem. En het zijn inderdaad jobs die vandaag die jonge mensen niet als aantrekkelijk zien. Zelfs jonge mensen die laag opgeleid zijn of werkzoekend zijn, hebben zoiets van, ja nee, liever niet. Mm-hmm. De vraag is, hoe kunnen we die diversiteit binnen de diversiteit, dus je hebt enerzijds die jongeren die geen job hebben, werkzoekend zijn, die we moeten activeren en echt wel warm moeten maken voor een job en dus eigenlijk de ervaring voorop stellen. Hè? Maar je gaat ervaring opdoen. Dat gaat je hebt die ladder, je gaat ervaring opdoen. Je gaat tenminste in een bedrijf komen waar de deur open staat. Mm-hmm. Waar je gewaardeerd wordt voor wie dat je bent. Dus als je dat teruggeeft, dan gaat... what goes around, comes around. Inderdaad. Daar geloven we. Dat moet je wel meegeven. Naar de andere kant, wat mij het meest wel stoort vandaag, in de jaren dat ik bezig ben, hebben we helaas nog altijd aan hokjes denken. Dat er een stereotype beeld is, een vooroordeel van mensen met andere roots, dat zij, of zalmen, of wat dan ook, dat zij niet gekozen worden voor bepaalde jobs, omdat het een risico blijkt. Of omdat men het gewoon niet herkent. Ik heb geen klik. Mm-hmm. En dat is ook problematisch, want HR is ook wel een beetje psychologie natuurlijk.
Ja, klopt met wetenschappen dat je ook zegt, als iemand onder zijn functieniveau begint te werken op een bepaald moment, dan is dat niet zo interessant naar je cv. Dan signaleert dat mogelijk een lagere ambitie. En het is vast mogelijk dat voor iemand met een vreemde naam dat signaal extra sterk is.
Oké. Even Luboula, 41 jaar, IT-adviseur. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb jij het zelf al meegemaakt? Voel jij dat? We gaan even terug naar wat Younes helemaal in het begin zei. Oké, er is racisme, maar als je echt je best doet en je blijft niet in die groepsdruk hangen van je mag het vooral niet maken, dan lukt het wel?
Goh, ik kan er niet meteen over meepraten, want ik ben opgegroeid in een tienen. En ik denk dat ik toen op dat moment de enigste zwarte was in mijn school.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk was ik een beetje zo een soort van exotisch ding en lief en knoddig en zo. En heb ik eigenlijk nooit meteen met echt racisme te maken.
Ja. Je hebt wel gestuurd, Europa is een geschenk voor alle allochtonen om hun talenten in alle vormen te ontplooien. Maar helaas, discriminatie zal een eeuwig gegeven zijn. Wat wil je nu delen? Wat wil je als inspiratie meegeven?
Ja, dus eigenlijk de ouders die naar België gekomen zijn, of Nederland of Frankrijk, die zijn naar hier gekomen met één bedoeling, en zeker voor hun kinderen, dat de kinderen betere kansen zouden krijgen dan zij in hun land.
Mm-hmm.
Dus het is moeilijk om te zeggen van oké, ik ga mijn kinderen hier loslaten en daarmee naar omkijken. Nee, ieder ouder heeft het beste met zijn kinderen voor. En soms valt het dan zo dat kinderen verkeerde vrienden maken en dan in de verkeerde kringen terechtkomen en allerlei dingen uitspoken en dan zo hun toekomst hypothekeren. Maar ja, dat is ook zo met autochtone kinderen.
Mm-hmm.
Dus ik zie ook autochtone kinderen die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt en misschien ook niet die drijfveer hebben om werk te zoeken of om te vinden.
Ja, daarnet hadden we Younes aan het begin van het programma, die zei die groepsdruk die is wel echt aanwezig en ik heb dat zelf ook gevoeld. Mijn ouders hebben mij daar wel tijdig uitgehaald. En groepsdruk om vooral niet te gaan presteren, daar gaan we het zo dadelijk even over hebben. Nog heel even, Hakim, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat wou jij toevoegen?
Ja, ik wil toevoegen dat het bullshit is om institutionele discriminatie op hetzelfde niveau te zetten als slachtofferrol of groepsdruk.
Ja. Ja.
Dat is bullshit. Waarom? Omdat je institutionele discriminatie moet oplossen met bijvoorbeeld praktijktesten op de arbeidsmarkt en in het onderwijs of op de woonmarkt. En dat zijn zaken die je niet kan doen om een slachtofferrol bijvoorbeeld te gaan oplossen.
Ja.
Slachtofferrol is natuurlijk ook een gevolg van institutionele discriminatie samen met een aantal andere factoren. Maar ik denk dat we als samenleving vooral moeten zeggen van we gaan discriminatie heel duidelijk een halt toeroepen. In verschillende steden zetten ze nu in op praktijktesten, wat Stijn Baart onder andere ook aanmoedigt.
Ja,
en wij ook. En ik zou zeggen, maak daar vooral meer werk van. En de jongeren dat het niet halen, bestempelt die niet als pure slachtoffers, dutsjes die het niet kunnen of zo. Want niet iedereen heeft hetzelfde sociaal kapitaal om zich uit zijn netelige situatie te werken.
Wat Jannie hier daarnet ook al zei. Goed, dankjewel.
Absoluut.
Hakim. 5680, als je nog wil reageren. Ondertussen Little Green Bag. Wat Younes ook zei, die groepsdruk, daar moeten we het zo dadelijk ook nog heel even kort over hebben. Na George Baker Selection. Little Green Bag van de George Baker Selection. Ondertussen staan er toch nog mensen in de file, want het heeft natuurlijk gesneeuwd en we waren niet allemaal voorbereid. Goedemorgen, Hajo.
Goedemorgen. Wel, nu een ongeval gebeurt op de Antwerpse ring richting Gent. In Borgerhout er zijn twee rijstroken dicht. De file groeit daar snel aan. Naar Brussel nog vertragingen van zowat 20 minuten vanaf Heverlee op de E40 tot aan de ring. Andere vertragingen rond Brussel zijn beperkt tot zowat 5 minuten. Het is nog erg druk op de Waterloze Steenweg van Sint-Genesius Rode naar Ukkel. Het gaat erg moeizaam tot bij Terkamerenbos. En op de E411 naar Brussel vanuit Namen staat er 1 uur file vanaf Corroy-le-Grand tot Ottigny. En dat komt ook door een ongeval.
Jij zegt het.
Bij de Bekker.
Er is racisme, dat gaan we niet ontkennen. Het onderwijs moet veel beter in alle, hoe zal ik het zeggen, lagen van de samenleving zal dat een stukje beter moeten. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen, werknemers ook, mensen met andere roots ook. Want dat zei Younes, de groepsdruk die is enorm. Dat zei hij aan het begin van het programma. Vooral als je vrienden hebt van dezelfde roots. Hij zegt, van wat ik vaak merk, is dat mensen elkaar naar beneden trekken. Je mag vooral niet uit... Ja, de miserie gaan lopen en boven de rest gaan uitsteken. Siam, je zit hier te knikken. Siam El Kawakibi.
Natuurlijk, als je in homogene groepen opgroeit of homogene groepen werkt of de mensen die vandaag aan de knoppen zitten zijn ook homogeen. Status quo, hè. Je wilt status quo behouden. Je hebt have en have not. En je wilt vooral niet dat er iemand gaat lopen, want je hebt daar geen vat op. En dat is gewoon een realiteit dat je vaak meemaakt. En volgens mij is dat ook een van de grootste remmen op de groei in onze maatschappij hier in België. Het potentieel wordt afgeremd door het behoud van de status quo. En dat betekent dat oude structuren, oude denkpatronen nog altijd in stand worden gehouden. Ja, en we niet durven zeggen waar het op staat soms. En dus peer pressure is absoluut een probleem. Maar het kan ook het potentieel zijn, want als je dat, zoals in de sport, hè, als iemand je aanvalt en je kunt die kracht gebruiken om eigenlijk die keerzijde, hè, van oké, maar ik ga die peer pressure gebruiken om het positieve te benadrukken. Wij gaan voor die verandering. Ja. Ik kijk en ik neem u mee. Jij wordt er ook beter van. Dan moeten we die resultaten ook laten zien. Okay, maar we hebben die resultaten wel nodig.
Ja, Younes zei, als ik hem vroeg, van kijk, moet er meer diversiteit zijn in de stad? Hè? Bevolkingsgroepen die allemaal naast elkaar blijven leven, moet je daar iets aan doen? Hij zei, ja, niet bepaald, zegt hij. Want ik vind het eigenlijk jammer dat ik eruit ben weggetrokken. Omdat dat betekent dat je van binnenuit niet kan veranderen. Mm-hmm. Dus wat moet er dan gebeuren?
Ik denk sowieso, de wortels zijn heel belangrijk om te kunnen groeien. Dat is gelijk een boom, hè, die wortels. En dat zijn soms ook je roots, dat is bicultuur. Cultureel, biraciaal soms. Die wortels zijn heel belangrijk. Dus je moet je daar echt je rust in vinden.
Maar hoe ga je dat aanpakken? Kijk nu bijvoorbeeld naar... Hij gaf het voorbeeld van Brussel, Molenbeek. Mm-hmm. Hij is naar Kortrijk verhuisd. Hij zegt, amai, dat is wel de reden waarom ik kansen heb gekregen. Wat ga je dan doen in Brussel?
Ja, het belangrijkste voor steden als Brussel en Antwerpen is absoluut die heterogeniteit. Is zeker zorgen voor zo snel mogelijk sociale mobiliteit. Maar iedereen moet mee. Je kan Brussel, Molenbeek of het Kiel niet gaan vergelijken met een gemeente die minder sociaal-economische druk kent. Je moet het integraal gaan aanpakken met iedereen. En zo snel mogelijk, nogmaals.
Hij sprak over meer straathoekwerkers, minder preventie, dus minder politie en minder camera's. Want dan
meer preventie eigenlijk. Meer proactief werken. Je moet eigenlijk nog voordat die jongeren een probleem heeft, moet je er al zijn. Dat is onze aanpak. Hè. Let's Go Urban is niet remedierend. Wij zijn er nog voor de jongeren nog maar denken dat het ergens mis kan lopen. Af en toe zijn er inderdaad wel jongeren die gewoon muren tegenkomen, alleen vaak. Maar die kunnen we aanpakken omdat we al vertrouwen hebben. We slagen erin. Dat is een bewuste keuze van mij, bij al onze projecten, of dat nu in Let's Go Urban in Antwerpen is of We Love Brussels nu in Molenbeek, ik wil alle jongeren bereiken. Kleurenblind, ook Julie, ook hoogopgeleid, dus school dropout. Ja. Heterogeen, dat is uiteraard een kracht, want dat is dat sociaal kapitaal dat je meeneemt. En het klopt.
Wijken als het Kiel en Borgerhout maken dat daar meer diversiteit is.
Laat ons zeggen dat er minder diversiteit binnen de diversiteit is. Dus ze zijn te veel van hetzelfde. Het zijn te veel mensen die een schoolachterstand hebben. Te veel mensen waarbij de ouders laaggeschoold zijn. Te weinig sociale mobiliteit hebben gekend. En dat is natuurlijk absoluut problematisch als je geen voetsporen hebt waar je in kan intreden. Langs de andere kant volg ik uiteraard dat we... wantrouwen en frustraties overleven alleen in het donker. We moeten de dingen durven benoemen en vooral naar oplossingen gaan. En voor ons is dat iedereen mee in dat bad, iedereen verantwoordelijk en gaan voor resultaat.
Oké, dat is heel duidelijk. Natuurlijk, dat blijft hier ondertussen nog wel binnenstromen. We zijn al een uur bezig, maar de oplossingen gaan we vandaag niet vinden. Als je wil blijven discussiëren, dan doe je dat op de discussiepagina van Bij de Bekker.